Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 gaat u voor dominee Seebos. Op zondag 7 oktober zijn de diensten als volgt. 'S Morgens om 11:00 dominee W.J.C. van Blijdeveen. Let u op dat tijdstip. En dan 's middags om 16:30 hoop ik zelf voor te gaan. Vanavond houdt de J.V. Theophilus weer haar eerste vergadering. Iedereen van 16 jaar en ouder tot 30 jaar is hartelijk welkom. Volgende week zondag 7 oktober is er na de middagdienst eerst een gezamenlijke broodmaaltijd en aansluitende preekbespreking. Allen hartelijk welkom, ook gasten en bezoekers. En dan ronden we om uiterlijk 8:00 af. Dit alles deel voor lente. Hanneke Johannes Hak Kalkman werden jongstleden woensdag verblijd met de geboorte van een dochter. Zij gaven haar de naam Elin. Moeder en dochter maken het goed. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconale projecten in Malawi. De tweede is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 34. En daarvan het 6e vers komt: kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat ge uw plicht betracht, wat zeere vrezen zij. Psalm 34, vers 6. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. En in antwoord daarop zingen wij Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan. Dies wordt gij hier met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, vers 2 zingen wij naar de lezing van Gods wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Je zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat en gezegd: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden. Wij mogen tot u komen, Heere, op deze eerste dag van een nieuwe week, door u gespaard. Wij hebben leven en gezondheid, zodat wij hier mogen zijn, of wij luisteren mee. Heere, wij mogen u daarvoor danken en erkennen. Uw goedheid is elke morgen nieuw. Uw trouw is groot. U bent goed, Heere. U laat uw zon opgaan over bozen en goeden, en u regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daarin blijkt hoe genadig, geduldig en goed u bent. En te meer, Heere, mogen wij u danken omdat wij hier samengekomen zijn om woorden van eeuwig leven te horen. Om te mogen horen over Hem, uw eigen Zoon, die u gegeven hebt, uw enige geborene. Opdat wij tot kinderen van God zouden worden aangenomen. Dat is een boodschap die de natuur ons niet verkondigt. Maar die u ons toeroept in uw huis, door uw woord, door de kracht van uw Heilige Geest. En dan bidden wij, Heere, dat dat woord mag opengaan en dat die stem in onze harten en levens spreekt. Dat wij daarbij mogen leven bij Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Wij vragen, Heere, of zo het woord mag opengaan, of u ons helpt in het luisteren, of u ook uw dienaar helpen wilt in het spreken. Wilt u ons allen ook de Heilige Geest geven, zodat het woord zijn kracht mag doen, zijn uitwerking heeft, zijn doorwerking in de praktijk van elke dag. Heren, wij kunnen dat zelf niet maken. Wij kunnen onszelf en elkaar dat niet geven. Wij belijden u, Heren, dat wij integendeel mensen zijn die van nature naar u niet vragen en u niet zoeken. U hebt de mens goed gemaakt, maar wij hebben vele vonden gezocht. En daarom vragen wij, Heren, dat u ons aanziet in uw vergevende liefde. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar geef dat wij door uw vergeving u echt kinderlijk mogen vrezen. Dat wij daarvan mogen weten dat wij door het geloof in uw Zoon tot kinderen zijn aangenomen, geadopteerd. Heren, wij belijden onze gebreken en onvolkomenheden, ook in het licht van uw geboden die wij zojuist hebben gehoord. Ook in het licht van die twee grote geboden om God lief te hebben, boven alles en onze naaste als onszelf. Maar wij vragen u om uw genade, om uw geduld, om uw Heilige Geest. Heere, werk dan zo in onze harten, geef dat onze hoop niet zal zijn op eigen kracht, dat onze moedeloosheid weggenomen wordt doordat wij mogen zien op uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die zo diep gedaald is en zo hoog verheven. Heere, wij danken u dat bij Johannes en Hanneke een dochter geboren mocht worden. Wilt u met hen zijn, u zij zo als vader en moeder van dit kleine meisje een grote taken verantwoordelijkheid ontvangen hebben. Wilt u ook zijn met Elin, zo jong en kwetsbaar nog. En toch, Heere, we mogen uit uw woord weten dat u juist voor kleine kinderen uw genade hebt. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt u sterkte gegrondvest. En zo bidden wij dat ook zij van jongs af aan op u geworpen mag zijn en op u mag vertrouwen. Heere, dank dat alles goed mocht gaan, ook met de zorgen die er wel zijn geweest, maar we mogen u erkennen voor uw goedheid. Wij bidden voor mevrouw Oudzoon die in de hoop verblijft. Het is alles voor haar zo moeilijk. Dan heeft ze nu een kleinkind ontvangen en zelf is het zo duister en donker in haar leven. Heere, help haar en toon dat u ook in de duisternis haar niet verlaat. Dat u ook in de duisternis het licht der wereld bent. De nacht ligt voor u als de dag, zegt Psalm 139. Wat voor ons duisternis is, is voor u volkomen licht. Geef, Heere, dat zij dat mag geloven en daarop vertrouwen. We bidden voor mevrouw Verhoeven, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft, die langer moest blijven dan zij had gehoopt. Maar we bidden dat het goed zal zijn en dat ze in de loop van deze week uit het ziekenhuis mag worden ontslagen. Gedenk haar, Heere, naar het lichaam, ook naar de ziel. En gedenk allen die in liefde om haar heen staan. We bidden voor het werk van de zending, van evangelisatie, waar dat ook gebeurt op deze wereld. Heere, Breid uw koninkrijk uit en laat het waar mogen zijn dat u zult zegevieren. En dat de belofte gegeven in het paradijs na de val werkelijkheid mag worden. Dat u de kop van de Satan zal vermorzelen en een rijke, zegenrijke overwinning zult behalen. Wilt u daarvoor het werk van prediking, zending en evangelisatie ook gebruiken? We bidden voor de zeevarenden en voor de binnenschippers. Ook in bijzonder voor familie van de Dol uit ons midden. Heer, wees met hen. Gedenk allen die op deze manier hun broodwinning hebben. Weet ook, Heer, wat voor eigen vragen dat weer mee kan brengen. Voor de kinderen, voor de school, voor anderen. Daaromheen, Heer, we dragen ze allen aan u en uw genade op. Hoor zo ons gebed en zie ons aan. In de Zoon van uw liefde, onze Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij willen in deze dienst stilstaan bij de Catechismus zondag 13. Maar voor wij dat samen lezen, openen wij het woord van God. En we lezen twee gedeelten, Psalm 2 en daarna Hebreeën 4 vanaf vers 14. En dan tot hoofdstuk 5 vers 10. Wij lezen dus Psalm 2 en Hebreeën 4. Zondag 13 gaat over Gods enig geboren Zoon, onze Heere. We lezen daarom Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen van de aarde stellen zich op. En de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dien de Heere met vrezen. En verheugt u met beving, kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Vervolgens Hebreeën hoofdstuk 4, vanaf vers 14 tot hoofdstuk 5 vers 10. Hebreeën 4 vanaf vers 14, omdat wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar een die in alle dingen, gelijk als wij, verzocht is geweest, maar zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden, te bekwamen tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij gaven en slachtoffers zou offeren voor de zonden, die behoorlijk naar behoren zoals het hoort, medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En omwille van die zwakheid moet hij gelijk voor het volk zo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijk als Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar degene die tot hem gesproken heeft. En dan volgt een citaat uit Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, Psalm 110, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrees, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die aan hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden en is van God genoemd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover onze schriftlezingen. Aansluitend lezen wij zondag 13 uit de catechismus. Vragen dan voor 33 en 34. Vraag 33. Waarom is hij Gods enig geboren zoon genoemd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Vraag 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Antwoord, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbare bloed gekocht heeft. En van alle heerschappij van de duivel heeft verlost en ons zo zich tot een eigendom heeft gemaakt. Tot zover de lezing van de schriften en van zondag 13. Wij schrijven boven de preek zonen van de levende God. Zonen, meervoud. Dat verwijst natuurlijk naar die belijdenis van Petrus. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Maar we mogen het breder trekken. Het geldt ook voor mensen zoals wij. Dat zij zonen, kinderen van de levende God zijn. Drie gedachten. Ten eerste de enige geboren zoon. Ten tweede de aangenomen kinderen. En ten derde de vrijgekochte knechten. Zonen van de levende God, ten eerste de enige geboren zoon, dat zeggen de 12 artikelen. Wij geloven in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. En de vraag die begint daarmee, waarom wordt hij zo genoemd? De enige geboren zoon, ten tweede de aangenomen kinderen, omdat wij toch ook Gods kinderen zijn. En dan zegt het antwoord, wij zijn uit genade tot kinderen van God aangenomen, geadopteerd, de aangenomen kinderen. En dan ten derde, over vraag en antwoord 34, de vrijgekochte knechten. Hij is onze Heer, omdat wij zijn eigendom zijn. Hij heeft ons gekocht. Wij zijn aan hem dienstbaar en we zijn vrij tegelijk. Dus vrij en toch knecht. Vrijgekocht. Zo onze derde gedachte, de vrijgekochte knechten. Laten wij uit Psalm 87 gaan zingen. Vers 4 en vers 5. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Wij zingen vers 4 en 5 uit Psalm 87. Gemeente, wij schrijven boven de preek Zonen van de levende God. Wij zijn toegekomen aan de behandeling van zondag 13 uit onze catechismus. Vraag en antwoord 33 en 34. En dan sluiten we aan bij wat de 12 artikelen zeggen, dat hij is Gods enig geboren Zoon, onze Heere. Als wij dan vraag 33 lezen, dan is dat eigenlijk een hele aparte vraag. Waarom is hij, Gods enige geboren Zoon, genaamd, daar wij toch ook Gods kinderen zijn? Dan komt hier niet een dogmatische verhandeling over Jezus, die de Zoon van God is, God en mens tegelijk. Hoe zit dat? Hoe kan dat? Dat zouden we misschien verwachten. Dat is nog niet zo'n eenvoudig punt. Daar is heel wat uitleg voor nodig. Geen woord erover. Het is meteen eigenlijk een vraag naar het persoonlijke vlak. En ja, hoe langer je erover nadenkt, hoe meer je denkt, wat een rare vraag is dat. Hij is Gods enige geboren Zoon. Ja, maar wij zijn toch ook Gods kinderen? Ik denk als ik dat aan een van ons zou vragen, wat zou je willen weten, welke vraag komt er boven als je nadenkt over die woorden Gods enige geboren Zoon, dat niemand van ons dit antwoord had gegeven. Ja, maar waarom zou Jezus de Zoon van God moeten worden genoemd? Dat zijn wij toch ook? Dat staat er in deze vraag. Verbazend, en wel om twee redenen. Allereerst hierom, het lijkt wel alsof dat zo vanzelfsprekend is. Ja, wij zijn Gods kinderen. Het lijkt wel alsof de catechismus geen oog heeft voor de twijfel en de worsteling en de vragen die wij daarover kunnen hebben. Wat kan dat een moeilijke vraag zijn? Ben ik wel een kind van God? Of niet? En hier wordt dat zomaar even genoemd. Wij zijn toch ook Gods kinderen? Gaat het dan allemaal zo automatisch en zo gemakkelijk? Is dat dan een vanzelfsprekendheid voor de catechismus? Dat zomaar even wordt gezegd? Wij zijn ook Gods kinderen. En er zit nog een tweede kant aan die wij niet zomaar kunnen begrijpen. Hoe komt de catechismus op het idee om ons eenvoudige stervelingen zomaar te vergelijken met Jezus, de Zoon van God? Dat is toch totaal anders? Waar komt die gedachte vandaan dat wij ongeveer op gelijke voet met hem zouden staan? Want dat is wat die vraag suggereert. Waarom zou hij die naam wel krijgen, Zoon van God, en wij niet, want we zijn het toch net zo goed als hij? Jezus is toch veel verhevener en hoger, vol majesteit. Hij is toch God de Zoon, de Eeuwige, de Almachtige. Kunnen wij die vraag dan wel opwerpen? En toch, gemeente, is het een uitstekende vraag die de catechismus hier stelt. Het is ook een vraag die onszelf, als het goed is, weer eens aan het denken zet. De fout zit niet in de catechismus, maar meer bij ons. Dat wij daar zo vaak aan twijfelen en dat voor ons zo'n bron van aanvechting is, van ongeloof, van onzekerheid. Ben ik wel een kind van God? Misschien is juist deze wonderlijke vraag wel een goede ingangspoort om na te denken, hoe komt dat wij daar zo vaak aan twijfelen? En dat voor ons zoveel onzekerheid met zich meebrengt. Is dat niet juist omdat wij Jezus zo hoog en zo ver en zo onbereikbaar hebben gesteld? Dan is deze vraag de goede vraag. Deze vraag wijst niet op het verschil tussen Jezus en ons, maar op de overeenkomst. Zonen, meervoud, zonen van de levende God. Hij is de Zoon van de levende God. Maar wij mogen het door genade ook zijn. Ik kom daar straks op terug. Laten we eerst kijken naar onze eerste gedachte, de enige geboren Zoon. Dat is tenslotte de uitdrukking die in de 12 artikelen wordt gebruikt. Hij is Gods enig geboren Zoon. En om in de lijn van deze vraag erover na te denken, gemeente, is het goed om laat ik zeggen, zo laag mogelijk, zo menselijk mogelijk te beginnen in ons nadenken over de Heere Jezus. Hoe leefde hij op aarde? Kinderen, hoe zouden zijn leeftijdsgenootjes in Nazareth tegen hem aan hebben gekeken? Ze hebben samen gespeeld, ze hebben samen les gehad van de rabbi. Hebben zij gezien in dat kleine jongetje Jezus dat hij God is? Nee. Hij was een gewoon mens, hij was een volledig mens. Hij was in alle dingen gelijk als wij. We lezen in Matthäus 4 dat hij honger had. We lezen in Marcus 4 dat hij vermoeid was, dat hij lag te slapen in dat schip. We lezen in Johannes 4 dat hij daar bij die put zit en dat hij tegen de discipelen zegt: gaan jullie maar brood halen, ik blijf hier zitten, ik ben zo moe. Hij was een mens zoals wij. We lezen in Johannes 11 dat hij door emotie gegrepen wordt en staat te huilen bij het graf van Lazarus. Gemeente, hoe uniek was Jezus eigenlijk? Hoe bijzonder was hij eigenlijk? Hoe opvallend was hij? Nou, hij was niet zo opvallend. Hij was volledig mens. En wij kunnen soms denken, ja, die moderne theologen die maken overal een probleem van. En die vragen zich af of hij wel God was en of dat wel in de evangeliën staat. Ik heb dat heel wat keren meegemaakt tijdens mijn studie in Utrecht. En wij kunnen denken, ja, waar doen ze moeilijk over? Dat is toch duidelijk dat Jezus God is? Nou, gemeente, het is de vraag of dat wel zo duidelijk moet zijn. We zien dat zeker in het evangelie van Marcus. Het wordt al aangeduid als het Messias-geheim. Als er dan mensen zijn die de indruk krijgen dat de Jezus van Nazareth veel meer is dan een gewoon mens, dan zegt Jezus niet: ga dat nu maar aan de hele wereld vertellen. Dan zegt hij: je moet erover zwijgen. Daar mag je niet over spreken. Dat moet als het ware verborgen zijn en verborgen blijven. Blijkbaar wilde Jezus een gewoon volledig mens zijn, waarin zijn godheid niet of nauwelijks waarneembaar was. Waarom, gemeente? Waarom is dat dan zo belangrijk dat Jezus allereerst in de evangelie ons geschilderd wordt als een gewoon mens? Wel, opdat hij vlak bij u en jou zou kunnen staan. We hebben dat gelezen uit Hebreeën 5. Dat hij met zwakheid omvangen is. Hij is zwak geworden. Waarom? Zodat hij, staat er, medelijden kan hebben. Zoals het behoort. Medelijden. En daarom is hij mens geworden. Hij kent onze zwakheid. Hij is in alle dingen verzocht als wij. Maar zonder zonde. Hoewel hij de zoon was, zegt hoofdstuk 5 vers 8, Hebreeën 5 vers 8. Toch heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Hij is diezelfde weg gegaan als wij mensen, hoewel hij de zoon was. Maar toch, mens, laag, zwak, kwetsbaar. Hij is, zegt de Bijbel in Hebreeën 2, hij is onze broeder geworden. Hij is onze broer, mens geworden. En het is waar, gemeente, wij moeten daar nog wat bij zeggen. Er zijn momenten geweest in zijn aardse leven dat er iets van die stralen van zijn goddelijkheid doorbraken en dat mensen in zijn omgeving dat hebben gezien. Denk aan de verheerlijking op de berg, of denk aan het moment dat hij de stormen heeft gestild. En ze vreesden met grote vrezen en zeiden: wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Jezus heeft zijn discipelen daarna gevraagd: wie zegt gij dat ik ben? Dan komt Petrus met het antwoord: gij zij de Christus. En daar komt die uitdrukking: de zoon van de levende God. Waarom gebruikt Petrus deze uitdrukking? Waarom gebruikt trouwens de duivel die uitdrukking ook als hij Jezus verzoekt? Indien gij de Zoon van God zijt, werp u af. Spring maar naar beneden. Als je dan de Zoon van God bent. Die uitdrukking, de Zoon van God, komt uit het Oude Testament. We vinden die in Psalm 2 onder andere. Daarom hebben we die psalm ook gelezen. We vinden hem ook in Psalm 89, nog wel meer plaatsen. De situatie is dan een koning, die, of iemand die tot koning wordt aangesteld. David in Psalm 2. En zo iemand die uit het gewone volk werd verhoogd en de plaats kreeg van koning, die kreeg de titel Zoon van God. Zoon van God, dat was dus een bijzonder ambt, een bijzonder voorrecht wat zo iemand verkreeg. Hij mocht koning zijn, de Zoon van God. En dat voorrecht, daar geldt die titel voor. En die is meegegaan door de eeuwen heen en in de tijd van het Nieuwe Testament. Als Jezus dan vraagt aan Petrus, wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zegt gij dat ik ben? Dan gebruikt hij deze woorden. De Zoon van God. Verhoogd uit het volk. Anders dan anderen. Dichter bij God. De Zoon van God. En vanuit Psalm 2 is al duidelijk dat dat iemand zal zijn die boven David uitreist. Want als we Psalm 2 lezen, dan zien wij dat uiteindelijk de hele wereldheerschappij aan deze Zoon van God wordt beloofd. Alle volken, alle heidenen zullen voor hem buigen. Dat is bij David nooit gebeurd. Dus in die psalm zelf zit al de gedachte dat dat iemand zal zijn eenmaal die boven David uitreist. En zo zien we dus gemeente, hij was een volledig mens. Hij was ook de Zoon van God. Maar hij is ook de enig geboren Zoon van God. En dat woordje enig geboren, dat heeft nog weer een bijzondere betekenis. Eigenlijk zouden we dat moeten vertalen als de uniek geboren. De uniek geboren. Gaat er niet om, zoals wij dat nu soms hebben, dat ouders maar één kind hebben. En dan is dat ja de enige geborene, de enige. Ze hebben niet meer kinderen. En zo zou God ook maar één zoon hebben. Nee, dat woordje enige geboren betekent vanuit de grondtaal de unieke geboren. We vinden dat woord voornamelijk in de evangelie van Johannes. Denk maar aan Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En met dat woord wil de evangelist aangeven. Ja, hij is de Zoon van God en toch weer anders dan David dat was. Of welke koning dan ook. Er is iets unieks aan deze Zoon van God. David was tot zoon aangenomen op het moment dat hij koning werd. Hij was geadopteerd, maar deze Jezus is de Zoon van God. Maar er is niet een bepaald moment in zijn aardse leven geweest dat God zei, en vanaf nu ben je de Zoon van God. Nee, hij is het altijd al geweest. Het antwoord zegt dat ook, dat hij de natuurlijke Zoon van God is. Zo begint het evangelie van Johannes dan ook. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Alle dingen zijn door deze gemaakt. Dus Jezus is op een andere, unieke manier de Zoon van God, de enig geborene. Al voor zijn menselijke geboorte was hij de Zoon van God. Laat ik samenvatten, gemeente, onze eerste gedachte. Het is waar, Jezus is meer dan mens. Hij is ook God. De vroege kerk heeft gezegd, hij is God de Zoon. Maar nu ligt toch allereerst het accent hierop dat hij mens is. Volledig mens, waarachtig mens, net als wij. Op gelijke wijze en toch op unieke wijze, allebei waar. Waarom is dat zo belangrijk, gemeente? Wel, omdat hij daarin zo dicht bij ons komt. onze broeder geworden is. Medelijden kan hebben. Dezelfde zwakheid als u. En als jij en als ik. Laat ik een voorbeeld geven uit het Oude Testament. Over Jozef die voor de farao moet komen. Jozef heeft jaren in de gevangenis gezeten. Kinderen, jullie weten dat wel, hè. Hij zat er maar te wachten en te wachten. Ze waren hem helemaal vergeten. Maar dan komt er dat moment, dan mag hij daar. Dan denkt de schenker weer aan hem en die zegt, ja, die Jozef in de gevangenis. En farao zegt, laat hem halen. En dan mag hij komen voor de farao. Maar ja, hij kan natuurlijk niet in zijn oude kleren en met zijn vieze vodden voor de koning, voor de farao komen. Dus ze moeten hem eerst staan, ze moeten hem wassen en schone kleren aandoen en ze moeten hem scheren, want hij zag er niet uit na al die jaren in de gevangenis. Ja, hij kwam wel voor de koning, voor de farao. Zou dat bij ons ook zo zijn, gemeente, als wij tot Jezus naderen? Je kunt toch niet zomaar naar Jezus toe gaan? Hij is toch de machtige God? Moeten wij ons dan niet eens helemaal opknappen en voorbereiden en zorgen dat je er keurig uitziet? Nee, gemeente, want hij is vanuit de hoogte neergedaald en hij is ons in alles gelijk geworden. Opdat wij met vrijmoedigheid zouden toegaan. Wij naderen tot de koning, het is waar, maar wij naderen ook tot een mens die medelijden heeft en dezelfde zwakheid kent als wij. Gods enige geboren zoon. We gaan naar onze tweede gedachte, de aangenomen kinderen. Dan zegt dat antwoord, er is dus veel overeenkomst tussen Jezus en ons, maar er is ook verschil. Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. De uniek geboren Zoon. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen aangenomen. Ja, zegt de catechismus. Hij is kind van God, Zoon van God. En wij ook. Maar het is toch dit verschil. Dat hij het van nature is en wij zijn tot kind geadopteerd. Aangenomen. Hij is de Zoon van God van nature, wij zijn het door genade. Door genade. Wij worden wat wij niet waren. Dat kun je van Jezus nooit zeggen. Er is nooit één moment geweest dat Jezus niet de Zoon van God was. Dat geldt voor ons wel. Wij worden niet als kind van God geboren. Wij worden dat. In ons leven, wij worden geadopteerd, wij worden aangenomen. Voor die tijd waren wij het niet en nu worden wij dat wel. En daar zit dat verschil met geboorte in. Als er een klein kindje geboren wordt, is dat vanaf de geboorte natuurlijk een kind van de vader en de moeder. Je kunt niet zeggen, ja, dat kind is eerst een paar weken of zo nog geen kind van de vader en moeder. Nee, dat hoort bij de geboorte. Maar bij het aannemen, bij de adoptie is dat anders. Dan kan het zijn dat een kind na een paar maanden of na een jaar of na een paar jaar en vroeger in de oudheid zelfs op volwassen leeftijd tot een zoon werd geadopteerd, aangenomen. Gemeente, daar zien wij die genade van God. Dat wij uit genade zijn aangenomen. Een vader heeft tegenover zijn natuurlijke kind een ouderplicht. Een vader of een moeder heeft de plicht om voor de geboren kinderen te zorgen, natuurlijk. Maar wij hebben niet de plicht om kinderen te adopteren. Dat had God ook niet, gemeente. God heeft niet de plicht om u en jou te adopteren. En tot zijn kind aan te nemen. Maar als hij dat doet, dan is dat zuiver genade. Daar zien wij die goedheid van God in. Dat hij ons uit genade tot kinderen aanneemt. Adopteert. Accepteert. En daar toont hij dat die vadernaam werkelijk aan hem toekomt. door ons als kinderen aan te nemen. Ja, zegt iemand, maar u begon daarmee in de preek dat zo'n worsteling kan zijn of ik wel een kind van God ben. En ik herken dat wel, want ik weet dat eigenlijk ook maar zelden. Of ik heb het nog nooit durven zeggen. Ik heb nog nooit durven denken dat ik een kind van God zou zijn. Hoe weet ik dat? Hoe word ik dat? Een kind van God. Aangenomen, geadopteerd. Wel, gemeente, de Bijbel zegt, Johannes 1, vers 12. Zovelen hem, die enig geboren zoon, zovelen hem hebben aangenomen, die heeft hij de macht, of nog beter het recht, het voorrecht gegeven, om kinderen van God te worden, namelijk degene die in zijn naam geloven. Hoe worden wij een kind van God? Gemeente, door het geloof in de Heere Jezus. Door het geloof in die natuurlijke zoon. Als ik in hem geloof, de zoon van God, word ik zelf ook een kind van God. Lees maar mee, het antwoord zegt het. Wij zijn om zijnentwil, omwille van hem, omwille van Jezus Christus, tot kind aangenomen. Gemeente, als u, als jij, je vertrouwen op de Heere Jezus stelt, in hem gelooft, bent u een kind van God. Bent u tot kind van God aangenomen, geadopteerd, aanvaard. Ja, zegt iemand, maar ik merk dat niet, ik voel dat niet, ik ben nog dezelfde als vroeger. Ik zie geen veranderingen in mijn leven. Maar het gaat toch over adoptie? Het gaat toch over een aannemen? Als er een kind wordt geadopteerd, laten we zeggen een kind uit Afrika of uit Brazilië. En er zijn Nederlandse ouders die daarheen gaan en dat kind ophalen en dat kind adopteren. En als hun kind aanvaarden, het zijn blanke ouders en het is een donker kind, wordt dat kind dan vanzelf ook blank, omdat het nu een kind van die ouders is? Nee, natuurlijk niet. Dat kind blijft zoals het is, maar het wordt aanvaard, het wordt geadopteerd. Gemeente, dat beeld moeten wij vasthouden. Wij worden geen kind van God door een of andere verandering in ons leven. Maar wij worden kind van God door adoptie, door aanvaarding. Wij worden tot kind aangenomen. En als wij geen verandering in ons leven zien, gemeente, of durven zien, beter gezegd, hoeft dat toch geen belemmering te zijn om te geloven in de aanneming tot kinderen. Want dat is nu juist de genade van God. Dat hij ons aanneemt, niet om hoe u bent, maar om hoe zijn zoon is. Om zijnentwil. En als hij zich niet schaamt, Hebreeën 2, als hij, Jezus, zich niet schaamt om u, om jou zijn broeder te noemen, zuster, zouden we daar dan niet op rusten, gemeente? Als hij onze broer is, dan is God ook onze vader. Door genade. Door adoptie. Ik moet daar iets bij zeggen, gemeente, om dat misschien toe te lichten. Want om eerlijk te zijn, de Bijbel gebruikt op twee manieren dat beeld van het kind zijn. We hebben hier het beeld van de adoptie, het aanvaarden, het aangenomen zijn tot een kind. Er is ook het beeld van de geboorte. Wij worden wedergeboren. En op die manier een kind van God. En het zijn twee vormen, u voelt dat wel aan, het zijn twee vormen van beeldspraak. En dat geeft niks zolang wij die twee beelden maar niet door elkaar gaan mengen. En gaan verwarren met elkaar. De Bijbel gebruikt zo vaak verschillende vormen van beeldspraak. En die moeten we naast elkaar laten staan. Soms gebruikt God het beeld van de geboorte, inderdaad. Soms gebruikt God het beeld van de adoptie. Maar laten we die dingen niet verwarren. Als we alle beeldspraak in de Bijbel door elkaar gaan halen, gemeente, dan wordt het één grote verwarring. De Bijbel gebruikt ook het beeld van de levendmaking. Wij worden van dood levend gemaakt. Maar wij moeten dat beeld van levendmaking niet gaan vermengen met het beeld van de geboorte. Alsof er een dood kind geboren kan worden of zo. Of laat ik een ander voorbeeld geven uit de Bijbel. Soms worden de kinderen van God, de gelovigen, vergeleken met schapen achter een herder. Maar soms worden zij ook vergeleken met vissen in een net. En soms worden zij vergeleken met een duif die achtervolgd wordt door het wild. Geef wild gediert dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Allemaal verschillende beelden naast elkaar. Soms wordt de gelovige vergeleken met een boom. Psalm 1, geplant aan waterbeken. Soms wordt de gelovige vergeleken met koren. Dat wordt gezaaid en dat oprijst en vruchten voortbrengt. Zoveel beeldspraken. En allemaal duidelijk als wij ze maar naast elkaar laten staan. En zo geldt dat ook. Terug naar de tekst hier. Tot kinderen van God aangenomen, geadopteerd. En daarnaast het beeld kind door geboorte, door wedergeboorte. Beide Bijbelse beeldspraken. Maar we laten ze naast elkaar staan. En in deze woorden, door, tot kind van God aangenomen, valt alle nadruk op de genade van God. Die ons aanvaardt. Die ons tot zijn kind aanneemt. Niet om iets in u of in jou of in mij. Maar door zijn pure, zuivere genade en goedheid. Door de Heer Jezus. De enige geboren zoon. En daar, gemeente, ligt nu de vrijmoedigheid in en de ruimte. Om zijnentwil, zegt de tekst. Omwille van de Heere Jezus. Daardoor alleen kunnen wij zeker zijn dat wij een kind van God zijn. Gemeente, dat ligt in die persoon van de Heere Jezus. Ik zeg wel eens tegen mensen die aan mij vragen, ja maar dominee, ik weet niet of ik wel geloof. Dan zeg ik, ja maar de vraag moet niet zijn, geloof ik? De vraag moet zijn, geloof ik de Heere Jezus? Vertrouw ik Hem? En als ik Hem vertrouw, die persoon van Jezus, die zo laag is neergedaald, die onzer één geworden is, als ik Hem vertrouw, de Zoon, de enige geboren Zoon. Gemeente, dan is er die vrijmoedigheid en die zekerheid dat ik door God als kind van Hem ben aanvaard. Dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief immers ook zegt. Terwijl wij hebben, hoofdstuk 4 vers 14, een grote hoge priester die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, maar zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Denkt u weer terug aan dat begin, gemeente. Hij is de Zoon. Ja, maar wij toch ook, zegt de vraag. Ja, inderdaad, gemeente. Omdat Hij de Zoon is. Neergedaald. Omdat Hij onze broeder geworden is. Hebreeën 2. Daarom mogen wij zeggen. Kinderen van God. Uit genade. Om zijnentwil. Door het geloof. Gemeente, wat een wonder is dat. Dat God zo naar ons omziet. Denk eens aan dat voorbeeld van Ezechiël 16. Dat kleine kind. Daar weggeworpen, stervende op de vlakte van het veld. Niemand die zich daarom bekommert. Niemand die medelijden heeft. Nog even en het is dood. Verloren, overgegeven. En dan komt God voorbij. En God staat stil bij dat kleine kind. En God spreekt dat kleine kind aan en hij roept, leef, leef. God adopteert dat kind, neemt het aan als zijn eigen kind. Gemeente, dat is nu God. Daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven die ons gelijk is geworden. Opdat wij zouden mogen zeggen, zouden mogen geloven, zouden mogen belijden. Ik ben tot kind van God, uit genade, aangenomen, geadopteerd. We gaan naar onze derde gedachte. De vrijgekochte knechten. We staan nog even stil bij vraag en antwoord 34. Waarom noemt gij hem ook onze Heere? Die twee woorden staan er immers bij in de 12 artikelen. Wij noemen hem ook onze Heer. Of Heere. Maar dat woord betekent, naar zijn meest eenvoudige vorm, de Heer, de Meester, de Baas. Jezus is mijn Heer. Mijn eigenaar, mijn bezitter. U ziet, er wordt een nieuw beeld opgeroepen. Het beeld van een Heer die knechten heeft. En wij zeggen tegen hem, hij is onze Heer. Wij zijn zijn knechten, hij is onze eigenaar. Hij heeft, zegt het antwoord, ons gekocht. Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden heeft gekocht. Niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar, kostbaar bloed. Hij is onze bezitter geworden, de eigenaar. Hij heeft een losprijs betaald voor ons. Hij heeft ons vrijgekocht. En hij heeft ons bevrijd uit de macht van de duivel en de macht van de zonde. Er was vroeger in Amerika een slavenmarkt. Er stonden slaven vastgebonden en er kwamen mensen langs die hen konden kopen. En toen kwam daar een man langs die bekend was onder die slaven. Hij stond bekend als een goede heer, als een goede meester die goed voor zijn slaven zorgde. En hij had een nieuwe slaaf nodig en hij kwam daar langs en hij zag daar al die slaven staan op een rij. En hij keek, zou hij die nemen, zou hij die slaaf nemen of die misschien? En ja, hij maakte zijn keuze. Hij kocht een slaaf. Hij betaalde. En die slaaf met zijn eigendom. En vlak daarna stond een andere slaaf vastgebonden. Hij kon geen kant op, machteloos. En hij zag hoe die andere slaaf werd vrijgekocht. En hij riep naar die man. Koop ook mij, koop ook mij. Wilt u mij ook betalen? Mag ik ook uw knecht zijn? En die man die kwam terug. En die keek naar die andere slaaf. En hij zei, ja, ik koop ook jou. En hij betaalde ook voor die andere slaaf. En ik kocht hem vrij. Vrij? Hij werd toch knecht van deze man? Ja, maar hij was wel vrij. Want het was een goede heer. Het was een goede meester. Het was een goede bezitter. Gemeente, zo is het nu met onze Heer Jezus Christus. Wij zijn slaven van de zonde. Wij zitten gevangen in de dood. Wij zitten in de macht van de duivel. En wij kunnen helemaal niets. En we zeggen dat soms tegen elkaar, ja, wij kunnen niks. Hè? Het geloof is een gave van God. God moet het doen. Ja, helemaal waar, gemeente. God moet het doen. Wij zijn volslagen onmachtig. Wij kunnen helemaal niets, maar gemeente. Wij zijn wel machteloos, maar wij zijn niet hulpeloos. Wij zijn wel machteloos, maar wij zijn niet hopeloos. Want wij hebben een machtige meester die ons vrij kan kopen. En wat moeten wij dan doen, gemeente? Wij moeten roepen naar deze meester, naar onze Heere, naar Jezus en roepen, koop mij ook, koop mij vrij. U hebt zoveel andere mensen vrijgekocht. Koop ook mij. Zou hij dat niet doen, gemeente? In zijn goedheid, in zijn genade, in zijn vriendelijkheid. Dat hij ons vrijkoopt met zijn dierbaar bloed. Psalm 126 zingt daarvan. We gaan het straks zingen. Wanneer de Heer uit Sion's macht het gevangen Sion wederbracht En ons verloste uit angst en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Gemeente, dat is toch haast ondenkbaar, dat Jezus u en jou zou vrijkopen, dat Hij onze Heere zou zijn, onze Meester, en dat ik zijn knecht mag zijn, zijn dienaar. Scheen ons een blijde droom te zijn. Gemeente, dat wij machteloos zijn is waar, maar dat is zo erg niet. Want Hij is niet machteloos. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Onze Heere. En er zit nog één aspect in. Als wij Hem onze Heere noemen, dan zijn wij ook zijn dienstknecht. Dan dienen wij Hem ook. Dan zijn wij toegewijd, dan zijn wij dienstbaar. Als Hij mijn meester geworden is en ik zijn knecht, als ik zijn eigendom ben, gemeente, dan zal ik Hem toch dienen. Dan ben ik toch een vrijgekochte knecht. Een knecht, ja inderdaad, maar wel vrijgekocht. Vrij en toch een knecht. Dienstbaar, vrijwillig. Aan Hem onderworpen. Bevrijd van die knellende greep van de zonde. Van de angst, van de dood, van de duivel. Gekomen in zijn dienst. Onze Heere. Jezus. Er staat in Lucas 6 een vraag. Laten we daarmee gaan afronden. Een vraag van Jezus zelf. Wat noemt gij mij Heere? En doet niet wat ik zeg. Als ik dan Heer ben, als ik dan Meester ben, als wij het dan hebben over de Heere Jezus, waarom doet u niet wat ik zeg? Dat is een vraag aan ons allemaal, gemeente. Is Hij uw Heere? Is Hij jouw Heere? Ja? Doe je dan ook wat Hij zegt? Ben je Hem gehoorzaam? Volg je Hem? Ben je toegewijd aan zijn dienst? Of zijn wij liever slaaf van de zonde dan dat we knecht van Jezus zijn? Zitten we liever in de knellende banden van het ongeloof, van de verlorenheid, van onze eigen begeerte, dan dat wij gevangen zijn in zijn liefde? Wat noemt gij mij Heere en doet niet wat ik zeg? Ik heb ooit, en daarmee zal ik afronden, ik heb ooit lang, lang geleden, ik was nog maar een kleine jongen, een keer een schilderij gezien. Ik heb het altijd onthouden. Op dat schilderij lagen soldaten. Het was de tijd van Napoleon. Napoleon die de wereld wilde overwinnen. En die heel het leger, alle jonge mannen uit Frankrijk achter zich aan kreeg. Soldaat op weg naar Rusland, naar andere landen. En ze sneuvelden de een na de ander, ze bevroren. Bevangen door de kou stierven zij in het op de vlakte van Rusland. Maar dit schilderij liet die dode soldaten zien die daar lagen. Onder stenen, onder puin, onder allerlei oorlogstroep. En dat schilderij liet zien dat deze soldaten als het ware weer tot leven kwamen. Dat is niet gebeurd natuurlijk, maar dat wilde dat schilderij nu net uitdrukken. Stel je voor dat die dode soldaten die hun leven gegeven hadden voor Napoleon weer levend zouden worden. En ze klommen omhoog onder die stenen vandaan. En wat deden zij? Zij werden opnieuw soldaat van Napoleon. Het had hen het leven gekost. Maar ze waren bereid als het moest om nog een keer hun leven te geven voor Napoleon. Want er was niets heerlijkers en moois denkbaar voor deze soldaten dan soldaten zijn van Napoleon. Het is maar een zwak beeld, gemeente, maar hoe is dat bij ons? Zijn wij soldaat van koning Jezus? Zijn wij Hem zo toegewijd dat wij Hem onze Heere noemen? Dat wij alles in ons leven willen gebruiken en toewijden voor Hem? En Napoleon heeft veel mensen teleurgesteld. Hij heeft duizenden en duizenden meedogenloos de dood ingejaagd. Gemeente, zo is koning Jezus niet. Het is geen harde meester. Hij brengt ons niet tot gehoorzaamheid met de zweep, maar met zijn liefde. Dat is wat hij zegt en dat is wat hij ons belooft. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Amen. Wij zingen over deze verlossing uit Psalm 126. Het eerste vers, wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Psalm 126, vers 1. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u dat u uit genade, omwille van uw Zoon, verloren mensen adopteert en aanneemt tot uw geliefde kinderen. Wat is dat een diepte van uw genade en van uw onbegrijpelijke goedheid. Wij danken u, o Heere Jezus, dat u zo diep bent gedaald om ons in alles gelijk te worden. Al uw heerlijkheid hebt afgelegd, zwakheid hebt aangedaan om onze broeder te worden, om medelijden te kunnen hebben met ons. Met de onwetenden en dwalenden, hoewel u de Zoon was, bent u neergedaald tot in de ellende. Hebt u met sterke roeping en tranen geschreeuwd en geroepen, opdat u ons zou kunnen begrijpen in onze aanvechting en nood. En dat wij u mogen noemen, als onze broeder, ja Heere, dat u zich niet schaamt om ons, uw broederen, uw zusters te noemen, opdat wij allen één God zouden hebben en één Vader. Heere, wij bidden u dat wij mogen leven in deze vrijmoedigheid door uw Zoon, onze Heere. Vul onze harten, Heere, met geloof en dankbaarheid, met toewijding aan deze Heere, aan onze Meester, aan onze Koning, Jezus Christus. We bidden, Heere, voor diegenen die daarmee worstelen of zij een kind van God zijn. Geef, Heere, dat zij door uw woord en door uw vriendelijkheid getrokken mogen worden om zich over te geven aan Hem. Zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft u het recht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk degenen die in zijn naam geloven. Wij bidden voor diegenen uit ons midden, die als zij eerlijk zijn weten dat zij geen kind van God zijn, vervreemd van u, van wie gelden moet wat u zelf gesproken hebt, o Heere Jezus, gij zijt uit de Vader, de duivel. Heere, geef dat die nood ons drukken mag en dat wij tot u mogen vluchten, opdat u ons zou aannemen en adopteren als uw kind. Wees zo bij ons ook op het verdere van deze dag. Gedenk hem die vanmiddag het woord hier hoopt te bedienen. Geef ons een gezegende zondag, waar we deze dag ook mogen gebruiken om ons te richten op u, de Heere Jezus Christus. Hoor ons gebed en neem onze dank aan uit genade. Amen. Wij zingen als onze slotzang uit het gebed des Heren het tweede vers. Geheiligd wordt uw naam. Hij geeft dat elk waar hij op aarde leeft die Vader naam erkennen moog. Gebed des Heren vers 2. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.